Uit het boek Zacharia hoofdstuk 6, vers 9. Zes, vers negen. Het woord van de Heere kwam tot mij, neem van de ballingen, van Geldai, van Tobia, van Jedaja, gaven in ontvangst. En u moet op die dag zelf komen in het huis van Josia, de zoon van Sefanja, en daar binnen gaan waar die mannen uit Babel naartoe gekomen zijn. Neem zilver en goud en maak kronen en zet die op het hoofd van de hoge priester Jozua, de zoon van Jozadak, en zeg tegen hem, zo zegt de Heere van de legermachten. Zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen en hij zal de tempel van de Heere bouwen. Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen, hij zal met majesteit bekleed zijn. Hij zal zitten en heersen op zijn troon. Hij zal priester zijn op zijn troon. En tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. En de kronen zullen voor Gilim, voor Tobia, voor Jedaja en hen, of Gen, de zoon van Sefanja, tot een gedachtenis in de tempel van de Heere zijn. Men zal van verre komen en bouwen aan de tempel van de Heere. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Dit zal gebeuren als u aandachtig zult luisteren naar de stem van de Heere uw God. Tot zover. Zacharia is een van die bijzondere profeten die uiteindelijk ook gedood is tussen het altaar en het tempelhuis, zegt het Nieuwe Testament. Van u wordt geëist het bloed van Abel tot aan het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia. Dat is deze Zacharia die door u gedood is daar in het tempelcomplex. Deze Zacharia heeft buitengewone dingen gezegd en daar willen we aan denken. Of het interessant is of niet, dat laat ik nog even los. Maar het is wel heel diepgaand en heel bijzonder. En het is ook nuttig voor vandaag, heel erg nuttig zelfs. De gelovigen die kwamen, de Joodse gelovigen, die kwamen terug uit Babel, een deel. De 10 stammen zijn ooit naar Assyrië, naar Nineveh getransporteerd, eerder. En een paar honderd jaar later zijn de 2 stammen vanuit Jeruzalem naar Babel gegaan, Nebukadnezar. Bij die ballingen zaten Daniel in het hof of aan het hof. Ezechiël bij de rest, bij een soort vluchtelingengroep, bij de rivier de Kebar. Daar was in Jeruzalem tot het laatste toe nog een profeet Jeremia. Dat zijn allemaal tijdgenoten van elkaar. Dus Daniel en Ezechiël en Jeremia. Jeremia heeft tot het einde toe nog geprofeteerd. Heeft ook een brief geschreven naar de ballingen die in elk geval bij Daniel bekend was. Hij citeert daaruit dat die ballingschap 70 jaar zou duren. Na die 70 jaar mochten ze terug. Een koning van Perzië, die was inmiddels in de plaats gekomen van de koning van Babel. Dus Nebukadnezar en kleinzoon en zoon waren overleden. En toen kwamen de koningen van Perzië, van Iran. En Iran gaf toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Je houdt het niet voor mogelijk vandaag. Maar het is toen wel gebeurd. Cyrus de Pers of Kores de Pers, die deed dat. En daar in Jeruzalem hebben Ezra en Nehemia leiding gegeven. Ezra als het gaat om het herbouwen van de tempel. En Nehemia als het gaat om de herbouw van de stad. De muur en zo. Dus je vindt een groot aantal godsmannen, ook met bijbelboeken, voor die tijd. Dus Jeremia, Ezechiël, Daniël, Ezra, Nehemia, Zacharia, Haggai, dus zijn er al 7. Als 7 Bijbelboeken gewijd zijn aan die tijd, dan moet dat belang hebben voor vandaag. Dat kan niet anders. En dat is ook zo. Ze zijn ijverig begonnen met het herbouwen, maar volgens Ezra 4 was de omgeving tegen. Die begonnen te sputteren en die hebben een proces aangevraagd, is ook gebeurd. En toen stopte het werk. Ezra 4 zegt en toen werd het werk stilgelegd. Dat mocht niet meer. In Ezra 5 zegt dat ze daar bemoedigd werden door profeten Haggai en Zacharia. Staat in Ezra, hè? Van ga door. En door de bemoediging van Zacharia zijn ze toen weer begonnen. Dat vindt u in ons onderwerp nu. Ze waren uit Babel gekomen. Ze zaten thuis. Ze waren dus niet meer aan de klus begonnen. Ze durfden niet meer. En Zacharia komt op bezoek. En die zegt, jullie moeten een collecte houden. En in de collecte goud en zilver doen. En van goud en zilver moet er een kroon of een gestapelde kroon van gemaakt worden. Eigenlijk kronen, meervoud. En die moet je zetten op het hoofd van Jozua. Dat is de hoge priester. Dat is niet dezelfde Jozua die ze ooit uit de woestijn in het land bracht. Maar een hoge priester. En die kroon heeft Jozua eventjes op zijn hoofd gehad. En toen werd gezegd, haal hem eraf. Want die is bedoeld voor de spruit die uit zijn plaats, dus uit de plaats van Jozua, zal uitspruiten. En die spruit, met hoofdletters geschreven in deze vertaling, maar in uw vertaling in ieder geval begint met het hoofdletter, dat zou dus de priester zijn, dat zou dus de koning zijn, dat is even heel kort door de bocht, dat is de Heer Jezus. Heel precies. En omdat zij zo ijverig geweest zijn door die gaven te geven, door die gaven in de collectezak te doen, zouden zij gedacht worden in een soort latere tijd, want die kronen die gemaakt werden, die zouden ter gedachtenis aan de gevers ergens uitgestald worden. Een soort vitrinekast. Daar stond die in, geschonken door. Dat is, denk ik, de eenvoudige route. Dat is een hele simpele route. Dus het werk lag stil. Zacharia komt op bezoek en zegt dat ze aan het werk... Nee, hij heeft niet met de botte bijl gewerkt. Hij heeft niet gezegd van jullie stelletje, nou ja, luiaards of bangers of zo. Dat had allemaal gekund, maar het is niet gebeurd. Hij heeft heel andere dingen gezet. Weet je, je moet het dus omdraaien. Doe nu eens wat in de collecte en maak eens iets. En die kroon die komt dan op het hoofd van de hoge priester, die uiteindelijk op het hoofd van de spruit komt. Met andere woorden, wat je nu doet, wat je nu van plan bent te doen, of wat je had moeten doen vandaag, is niet voor jullie, is voor hem. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, zegt een heel oud lied, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Nou, Dit zie je nog. Na eeuwen zien ze het nog. Maar het is ook zo dat wat een der uwen goeds bewerkte, dat wordt allemaal door uw genade volbracht. En dat wat je doet, is een kroon voor onze club, voor onze naam, voor onze richting, voor onze theologie. Nee, is een kroon voor hem. En dat maakt alles anders. En daar wou ik het eigenlijk wel eens met jullie over hebben. Want dit kleine stukje is misschien, als je het even uitlegt, best te snappen. Die route, die lijn van woorden, die kun je wel begrijpen. Maar hoe gaat dat dan nu? De vorige keer heb ik al iets laten doorschemeren van wat er allemaal aan vlekken aanwezig kan zijn als het om priesterdienst gaat. Ik bedoel dan echt bezoedelingen. Maar nu gaat het om wat anders. Ook de vorige keer heb ik denk ik gezegd dat Watchmanie ooit geschreven heeft, of gezegd heeft, dat is later uitgetypt, dat de ook je kwaliteiten, dus dat wat je aan kwaliteit hebt, dat dat ook tot bekering moet komen. Er zit heel veel goeds in deze schepping. Goud en zilver, ijzer, koper, Jericho, dat moest eruit gehaald worden, maar dat is een zijtak. Er zit heel veel goeds. En God heeft jou en mij opgezadeld, met kwaliteiten. Nu kan ik die kwaliteiten voor mezelf gaan gebruiken, of ik kan ze voor de Heer gaan gebruiken. Het is heel verleidelijk om de kwaliteiten die God in ons heeft gestopt, om die voor onszelf te houden. En daar wil ik het eigenlijk over hebben. Ik begin met een hele rare tekst uit Exodus. Misschien wilt u met me bladeren, een beetje bladeren. Exodus hoofdstuk 4. Waar we dit principe al vinden. Exodus hoofdstuk 4. Even zoeken. Daar gaat het over Mozes, die geroepen is, net, om het volk Israël uit Egypte te leiden. Hij was met de schapen van zijn schoonvader net aan de overkant van de woestijn aangekomen. En toen hij de schapen van zijn schoonvader aan de overkant van de woestijn kon brengen, dus door de woestijn kon leiden en ze aan de overkant kon brengen, toen heeft God gezegd, nu kun je het met mijn schapen ook. Dat is de eerste insteek. Dat is niet toevallig. Mozes was wijs, hij was onderwezen in al de wijsheid van de Egyptenaren, had de universitaire studies afgerond, koos voor de verdrukking van het volk Israël. En de Bijbel zegt daarvan dat hij de bijzondere zegen van God hoger achtte dan de rijkdommen, dan de schatten van Egypte. En die Mozes die is daarna gevlucht, want hij werd gezocht. Hij is in Midian terechtgekomen en heeft daar zijn latere schoonvader ontmoet. En hij is daar ook getrouwd. Met Zippora, die dochter van die latere schoonvader natuurlijk. En die Mozes die is gaan werken voor zijn schoonvader en heeft de schapen van zijn schoonvader naar de overkant van de woestijn gebracht. Ik weet niet hoe Mozes zich gevoeld heeft. Ik heb dat wel eens geprobeerd te voelen. Ik weet niet hoe het gaat met iemand die machtig was in woorden en in werken, want dat was hij. Dat was een bekwaam debater. Hij kon er wat van. Hij kon echt zijn woordje doen. En hij gaat met die schapen op stap. Ik heb wel eens een herder gezien. Nou, die roept van alles, maar het Drents volkslied, hè, weet u wel? Dat kennen jullie hier. Dus bij en bij en bij en dan houdt het op. Ik bedoel, verder kom je niet. Ik bedoel dat niet raar. Maar diezelfde Mozes wordt door God geroepen als hij die schapen van zijn schoonvader naar de overkant gebracht. Dan zegt Mozes, ik kan niet spreken. Ik ben zwaar van tong. Ja, wat denk je? Na zoveel 40 jaar met die schapen die nooit een stom woord terugzeggen, die nooit een keer iets vragen of zo. Nou ja, niet meer geoefend. Dat is ongeveer wat Mozes overkwam. En die Mozes wordt gezocht om het volk helemaal opnieuw te gaan leiden. Je moet je voorstellen, het boek Zacharia is een boek van het begin van iets nieuws. Volstrekt nieuw. Het is echt nieuw. Dat blijkt iedere keer. Zelfs zo nieuw dat ineens de toenmalige toestand wordt vergeleken met wat er nu nog moet komen. Zelfs over onze tijd heen gaat dit boek Zacharia. Mozes in die tijd, ik kan niet. En dan krijgt hoofdstuk 4 vers 2 de eerste opdracht, eigenlijk de eerste sleutel. De Heere zei tegen Mozes, wat hebt u daar in uw hand? Hij zei een staf. Hij zei, werp hem op de grond, en hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Maar de Heere zei tegen Mozes, strek uw hand uit en grijp hem bij zijn staart En toen stak hij zijn hand uit, greep hem vast en hij werd weer een staf in zijn hand. Dat een herder een staf heeft, dat verbaast u niks. Maar dat stukje gereedschap van een herder, waarvan je kunt met een staf even misschien wel een klein tikje uitdelen of een beetje corrigerende dingen doen, dat die staf zijn gereedschap is. Maar gooi dat nu eens op de grond. Geef dit nu eens aan de wereld waar het boze heerst. Wat is het dan? Die kwaliteit van jou, dat stukje gereedschap van jou, wat je zou kunnen gebruiken, maar hier op de aarde gegooid is een slang. Dit wordt een duivels element. Dat is met jouw kwaliteit ook zo. Als je heel goed kunt zingen, gooi het maar eens in deze wereld, dat wordt een duivels element. Dat wordt een struikelblok voor je. Heel goed besturen, heel goed schilderen, zeer muzikaal. Ga maar door, het is steeds hetzelfde. Mozes werd er bang voor. Als je realiseert wat jouw kwaliteit in de handen van de duivel zou zijn, dan ga je wegvluchten. Dat gebeurde hier. Dan ga je er van tussen. Dat is denk ik een van de sleutels die we hier te pakken hebben voor alles wat we aan kwaliteiten hebben, wat we aan gaven hebben, wat we aan mogelijkheden hebben om de Here te dienen, maar in de handen van de duivel. Ik las heel jong in het geloof een boekje van een professor Betex. Jullie hebben daar ook van gehoord, denk ik. En die had het over van alles. Dat was een natuurkundige, dat was iemand die behoorlijk bij de les was geweest. En die zei, ijzer in de handen van de tegenstander, dat is een kanon. Toen, in zijn tijd. Maar je zou er ook een ijzeren stoel van kunnen maken waar je heerlijk op kunt zitten. Zo zei hij het. Ik ga iets door. Een film in de handen van de tegenstander, dat is verderf. Maar in de handen van de Here is het een evangelieboodschap. Televisie, vul maar in. Een computer, in de handen van de Here is het een zegenkanaal. Maar in de handen van de wereld, in de handen van de tegenstander is het een ramp. Is het verderf. Alle kwaliteiten die er zijn, in de handen van de tegenstander, hopeloos. Maar in de handen van de Here is het een zegen. Nou, dat moet Mozes leren. En dat moet jij leren, dat moet ik ook leren. Ik moet mijn kwaliteiten, dat wat ik heb, dat ik van de Here gekregen heb, als je dat in de wereld gooit, zal ik maar zeggen, gewoon loslaat, nou ja, dan wordt het een slang en dan word je er bang van. Dan kun je voor jezelf misschien wel wegkruipen. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Dat wil ik ook helemaal niet. Zover. Dat beeld. Mozes is daarin een heel duidelijk voorbeeld. Ik zal een ander voorbeeld nemen uit het Nieuwe Testament. Want dit is dan heel ver van ons bordje. Nieuwe Testament. Paulus is onderwezen aan de universiteiten van Jeruzalem. Voeten van Gamaliel gezeten. Waarschijnlijk les gehad van Nicodemus, voor zover ik het kan nagaan. Is dat zo? Maar hoe dan ook onderwezen. En wat winst voor mij was, daar heb je het. Heb ik om Christus wil schade en rek geacht, vuilnis gehad. En ik acht het nog voor vuilnis. Weg ermee. Zou hij dan nooit meer die opleiding die hij ooit had gehad, gebruikt hebben? Jawel, wel te degen. Als hij in Athene is en over de Griekse dichters praat, moet het daar vandaan komen. Dus dat kan niet anders. Maar hij ziet het heel scherp. Dat was winst voor mij. Maar ik wil het om Christus wil schade en drek achten. Ik wil het weggeven. Ik hoop dat u nu een beetje begrijpt wat de link is naar Zacharia. Zacharia zegt, jullie moeten dat wat je hebt, de kwaliteiten die je hebt, dat is goud, zilver, goed, maar maakt niet uit, vul maar wat in, dat moet je eens in een collectezak doen. Jouw kwaliteiten, zingend, getuigend, schilderend, musicerend, besturend, voor kinderen of voor volwassenen, moet je eens in de collectezaak voor de Here doen. Alsjeblieft, we geven dat u hier. En dat heb ik ook wel gedaan. En dan ben je 3 weken verder en dan graai je dat er weer uit die collectezak. En dan denk je, maar het is toch wel leuk voor mezelf ook. Hè? Ik wil... Ananias en Safira graaiden er weer wat uit, weet je wel. Ze hadden gezegd, het is verkocht voor zo'n bedrag. En ze hebben er een stukje weer teruggenomen. Zo gaat dat. De Heere wil zich graag bedienen van jou. En hij wil zich bedienen van dat wat jij hebt. Wat heb je in je hand? Vraagt de Heere aan Mozes. Ja, een staaf. Met die staaf mag je op de rots slaan. Met die staaf mag je op het water slaan. Met die staaf... Die schitterende dingen die dan daaruit voort... Van diezelfde staaf. Maar in de handen van de Heer is het een wonder. 5 broodjes en een paar vissen, dat is niks voor 5000. Stel je voor, zeg, schei uit. Maar in de handen van de Heer is het een wonder. Als je 5 broodjes hebt en een paar vissen, mag je dat in de collectezak doen. Ik heb het niet over de collecte van vanavond. Mag wel. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Het is zo fijntjes in dit stukje tekst in Zacharia, dat de Heer zegt, geef het anders aan mij. Maar geef het aan mij. Maar voordat de Hollander tot bekering komt, moet eerst zijn portemonnee tot bekering komen, riep een broeder evangelist vroeger. Ik heb het uit zijn eigen mond horen roepen. Het laatste wat van een Hollander tot bekering kwam, dat was volgens hem de portemonnee. En nou ja, later dacht ik, daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Maar hoe lang duurt dat dan? Hoe lang duurt het dan dat ik mijn kwaliteit aan de Heer gegeven heb? En als ik dat niet doe, dan kom ik binnen met een hoop poeha, een hoop air en hoogmoed. En dan wil ik graag ook in... Stel, ik kan iets besturen en dan kom ik in de club, in de gemeente en dan mag ik dan... Maar ik kan wel besturen, dat kan ik wel, dat heb ik allemaal gekregen, dat kan ik heel goed. Voor hem of voor jezelf. Hoe komt het dat er zoveel scheiding is en zoveel splitsingen zijn? Mozes. Ik wil nog iets lezen uit Mozes. Exodus 32. Ik heb een paar teksten opgeschreven om als kapstok te gebruiken voor mijn inleiding. Exodus 32. Vers 32. Ik zeg ook, lees ook even vers 31 erbij om het verband te krijgen. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei, och, dit volk heeft een grote zonde begaan. Want ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonden wilde vergeven. Maar indien niet, schrap mij alsjeblieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Neem mij maar weg. Geef mij de schuld maar. En wij zeggen direct, dit lijkt op de Heer Jezus. Die liet zich straffen. Vanwege onze prut, vanwege onze schuld. Wat hij niet geroofd had, dat moest hij toch, wilde hij toch teruggeven. Hij liet zich door de Heere straffen. Hij is naar het kruis gegaan om jou en mijn schuld weg te nemen. Als er één kan zeggen, delg mij uit uw boek, maar spaar hen. Vader, hier ben ik. Dit is de knecht van God. Dit is wat de Heere bedoelt. Het gaat niet om Mozes, het gaat niet om zijn positie. Hij zegt, schrap mij er maar uit. Ik hoef het niet. Nog een tekst, 1 hoofdstuk terug. Nee, hetzelfde hoofdstuk. Vers 10, geloof ik. 32 vers 10. Ja. Dus hetzelfde hoofdstuk nog, maar iets terug. Nu dan, zegt de Heer in vers 10, laat mij begaan zodat mijn toorn, dat is na het gouden kalf en bij het gouden kalf, nog voordat ze naar beneden kwamen, Mijn toorn is tegen hen ontbrand en ik zal hen vernietigen. En dan komt het, hè? Dan zal ik u, Mozes, tot een groot volk maken. Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen en zei: Heere, waarom zou u uw toorn ontbranden tegen uw volk dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen: met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Denk aan Abraham. 14, toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Ik ben zo van mening dat in Mozes een prachtig schilderij van de Heer Jezus te vinden is. Geef mij de schuld maar. Ja, maar ik zal een heel nieuw volk maken. Dat moet u niet doen, heren. Want wat zullen dan de Egyptenaren zeggen? Dat hoeft niet. Ik zal uit jou een heel nieuw volk creëren. Met andere woorden, ze willen allemaal Mozes-followers. Nee, doe maar niet, heren. En de Heer stopt. Nog niet zo lang geleden sprak ik ergens over Jacobus. Over de wijsheid, de zeven pilaren van Jacobus. Nou, een van die bijzondere eigenschappen van de wijsheid is dat hij voor rede vatbaar is. En dan roept iedereen: maar dat kun je niet zeggen van de Heer Jezus. Dat hij welwillend is en dat hij het goed doet. En dat wel, maar ik probeer het toch. Heb u het hier gezien? Hoe Mozes in de bres sprong en de Heer zei: ik doe het toch niet. Voor reden vatbaar. Ik vind het zo subliem, zo prachtig mooi. Dat de Heer zegt: ik luister naar jullie argumenten. Dit ontgaat mij niet. Ik ben er zelfs in betrokken. Mozes is een prachtig voorbeeld van onze Heer Jezus. Schitterend. En de Heer Jezus zelf, ja, die zegt in Filippenzen 2... dat hij het God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht, maar heeft zichzelf ontledigd, de mensen gelijk geworden en heeft zich uiteindelijk gehoorzaamd tot de dood van het kruis, de Heer Jezus. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is. Filippenzen 2, die prachtige dingen. We hebben dus in de Heer Jezus, maar ook in Mozes en in Paulus, voorbeelden. Wat bedoelt de Heer nu? We zijn hier op aarde, we horen hier niet. We horen daar waar de Heer Jezus plaats heeft bereid. En we zijn op weg daarheen, we zijn op weg naar hem. Maar hier op aarde mogen wij voor hem werken. Niet voor onze club. Niet voor onze naam, niet voor onze groep, onze kerk. Wij zullen ze laten zien in Emmen en omgeving wat het allemaal is. Nee. Wat dan wel? Christus. Christus. De kroon op het hoofd van de spruit. Niet op het hoofd van iemand van ons. Niet op het hoofd van de werkers. Van mensen die altijd zorgden voor de schoonheid van het gebouw of zo. Daar hoor ik vanavond iets van. Iemand is overleden. Die heeft altijd precies gezorgd voor de schoonmaak van het gebouw. En altijd hun zorg daarin besteed. Die krijgen hun loon. Absoluut. Dat staat voor mij vast. Maar het gaat niet om ons. Het gaat om hem. Ik weet niet hoe vaak verteld van de kosten. Dat schijnt waar te zijn. De kosten van een vrij grote kerk. Altijd gezeur over kou en tocht. En nou ja, het deugde nooit. En op een gegeven moment was het zo zat. Dan ging de kerkraadskamer binnen. Die had de kerkraadsvergadering. Die smeet zijn bos met sleutels. Een hele bos op de tafel. Je zoekt het maar uit. Hier heb je het hele zootje. Ik kon me dat indenken. En dat was de hele tijd stil. En toen vroeg een oude broeder, mag ik je wat vragen? Jawel, dat mogen. Deed je het voor ons of deed je het voor de Heer? Dat was weer een hele tijd stil. Toen ging die hand weer naar die post met sleutels, pakte het weer op en stak het weer in zijn zak. Dat is het geheim. Dat is die collectezaak. Begrijp u? Voor wie doe je het? En je kunt natuurlijk heerlijk aan de kant van de weg zitten en zeggen: nou, laat maar eens voorbij gaan, die hele stoet. Die hele bende, die trekt voorbij. Alsof het een soort optocht is. Nou, en ik vind sommige dingen mooi en sommige dingen vind ik niet mooi. Dat net als een praalwagen van de bloemencorso is mooier dan een andere. Ja, dat klopt. Ja. Als je een concert hebt, ik heb met een concert van een stelletje mannen gehoord, die vond ik wel mooi, maar er waren ook liederen bij zin. Nou, die mogen ze wat mij betreft ook wel overslaan. Nee, dat blijft. Dat blijft toch. Maar je bent geen bezoeker. Je bent geen, laat maar zeggen, toevallige passant die aan de kant van de weg zit en die alles moet beoordelen. Je bent iemand waarvan de Heer zegt, en jij moet wat in de collecte doen. Wat doe je in de collecte? Wat zou je aan de Heer kunnen geven? Ik hoop dat u het begrijpt. Ik hoop dat je zegt, hier ben ik. Dat wat ik heb, mijn handen, misschien mogen ze uw beeld laten zien en uw merk dragen. En mijn denken, en mijn spreken, mijn zangen, mijn muziek, mijn schilderkunst. Heer, hier is het. Ik wil het aan u geven. Dat is de insteek hier. En we snappen dat ook wel, want als je dit op een rij zet, denk je, maar dat is ook zo. Maar alles wat u doet, is niet voor de club, is voor hem. Voor wie was die koster bezig? Voor die mensen of voor de Heer? Ja, die mensen hebben gemopperd. Ja, maar de Heer die moppert niet. Die gaat je belonen. Dat is het verschil. Maar dan moet je even op wachten, hè? Dat duurt nog even. Dat is nu nog niet. Dat komt nog. En als die beloning komt, voorts is voor mij weggelegd, zegt Paulus, de kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Dat duurt nog even, maar hij krijgt hem wel. Zo mag u uw kwaliteit aan de Heer geven. In een tijd van verval, in een tijd van nood, in een tijd van vijandige activiteit, dat bijna het hele bouwwerk stil ligt, dat er niks kan gebeuren, zegt de Heer, collecte houden. En die kwaliteiten zullen vandaag precies nodig zijn om het getuigenis van onze Heer Jezus verder te dragen en voor hem een bijzondere zegen te brengen. En nu gaat het in deze bijzondere situatie van Zacharia 6 over een spruit die zal uitspruiten. En die spruit die heeft twee aspecten, twee kanten. En dat is nieuw. Ik hoop dat ik dat zo nieuw mogelijk kan laten staan. En dat is namelijk dat hij priester is en dat hij op zijn troon zit. Maar dat is nieuw. Er was nog nooit een priester geweest met een kroon. Die had wel een tulband op zijn hoofd met een embleem erop, de Heere Heile, maar het was geen kroon. En nu zou er een priester komen met een kroon. Dat is nieuw. De enige die u dan kunt bedenken is Melchizedek, want die was al priester van God en koning van Salem en koning van de gerechtigheid. Dat klopt. Daarom is de Heer Jezus priester naar de ordening van Melchizedek. Heel duidelijk. Want dat betekent dat hij niet alleen priester is, maar dat hij ook koning is. Als Uzzia, een behoorlijk vrome koning in de tijd na David, iets na David, toch ook priesterdienst wil gaan doen, ja, dan gaat het niet goed, dan wordt hij melaats tot de dag van zijn dood toe. Als Saul, dat was de eerste koning, ook priesterdienst gaat doen, wordt hij gelijk afgezet door de Heer. Kan niet. Jerobeam, die het volk Israël zondigen deed, was koning, maar die stond boven op het altaar om priesterdienst te doen. Ging niet goed. Nooit kon dat. Dat kon niet. En nu zegt Zacharia, nu er komt de koning, weet je, voor wie je het doet, je doet het nu niet alleen voor de hoge priester Jozua, daarom werd die kroon van de hoge priester Jozua afgenomen. En was het, maar hij, die spruit, die zal priester zijn en die zal koning zijn. Onze Heer Jezus zal in de toekomst en priester zijn en koning zijn. Iets daarvan vindt u terug in, even bladeren, 2 Kronieken 9. Misschien wilt u het even zoeken, 2 Kronieken 9. Ik heb er zondag ergens over gesproken, maar ik wil het toch noemen nu vanavond. 2 Kronieken 9. Dat gaat over de koningin van Sheba. Die komt bij Salomo. En kan bij Salomo op bezoek. En die neemt een behoorlijk cadeau mee. Ik heb uitgerekend dat was 3,5 ton goud. Nou, dat is best een beste vrachtwagen vol. 3,5 ton goud. En specerijen en een hele bijzondere houtsoort heeft hij meegenomen. Daar konden ze muziekinstrumenten van maken en trappen van maken voor het huis van de heren en de zolderingen voor het huis van de koning. Maar goed, dan gaat het om het volgende. Vers 3, 2 Koningen 9 vers 3. Toen de koning van Sheba de wijsheid van Salomo zag en het huis dat hij had gebouwd en ook het voedsel zag op zijn tafel, hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zijn bedienden klaarstonden, hun kleding, zijn schenkers en hun kleding. En nu komt de uitdrukking. En zijn bovenvertrek, deze vertaling hoor. En zijn bovenvertrek waar hij naar het huis van de Heere ging, was ze buiten zichzelf. Het is heel merkwaardig. Andere vertalingen hebben en de brandoffers die hij bracht in het huis van de Heer, dat is de NBG-vertaling bijvoorbeeld. Of andere buitenlandse vertalingen hebben een soort ascent, een soort opgang, een route, een weg die omhoog voert, zijn route omhoog. Maar in elk geval is hier sprake in het Oude Testament al van de koning Salomo die in een paleis had en een hele bijzondere route had naar het huis van de Heer. Dat was nieuw. Of die beide gebouwen aan elkaar lagen, bij elkaar waren. Ik weet niet precies. Men denkt dat dat zo is. Hoe dan ook, hij was in zijn paleis en daar heeft hij, die koning van Sheba, ontvangen. Maar ze zag ook dat er een soort route was. Een bovenvertrek was waar hij naar het huis van de Heere ging. Een route kende naar het huis van de Heere. Het priesterelement komt hier ineens om het hoekje kijken. Bij Salomo, dat is nieuw. Nu, dat is ten volle zo bij de Heer Jezus. En, dat mag u ook voor uzelf nemen, u bent en een koning, u, als u gelooft in de Heer Jezus, en een priester. Een heilig priesterschap. En een koninklijk priesterschap, bent u. Zo wordt u in 1 Petrus 2 benoemd, zo wordt u ook in het boek Openbaring benoemd. Heel precies, u bent en priester en koning. U gaat heersen, aha, dat willen we. Maar niet nu, we gaan heersen met hem. Als hij gaat heersen in zijn troon, zult u met hem heersen in zijn troon. U die gelooft. U die alles ingeleverd hebt. U die alles in de collectezak gestopt hebt. U die alles van uzelf afzag. Die niet voor uzelf iets wilde, maar voor hem. U zegt, de Heer Jezus gaat met mij heersen. U zit met mij in mijn troon. Bestemd voor de troon is een heel mooi boekje ooit verschenen van een broeder uit Amerika. Maar in elk geval, dat boekje geeft genoeg stof voor jezelf om te denken van, ik wil dat toch wel eens nader. Ik wil er wel eens wat dichterbij hebben. U bent bestemd voor de troon. Niet om met uw hakken over de sloot in de hemel te belanden en ergens een klapstoeltje te veroveren. In de hoop dat die er dan nog net staat voor u. Dat is niet zo. U bent bestemd voor de troon. Zelfs de mensen van Laodicea in het laatste Bijbelboek horen van de Heer Jezus zelf. Van wie overwint, die zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ik mij gezet heb in de troon van mijn vader. U bent heel bijzonder. U bent een koning. Maar u bent ook een priester. Een heilig priesterschap. Om geestelijke offeranden te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. En u bent geroepen om de deugden te verkondigen van uw heiland. Deugden te verkondigen van dat wonderbare werk van de Heer Jezus. U bent benoemd tot koning en tot priester. En als dat voor jou en voor mij al geldt, hoe dan voor de Heer Jezus? Nee, hier staat, er is een koning-priester. Die staat te komen. Dat is die spruit. Die moet nog komen. Die is er nog niet. Toen helemaal niet, want de Heer Jezus was niet eens geboren. En toen hij hier op aarde kwam, was hij en uit het geslacht van David, Jozef, formeel. En uit het geslacht van Aaron, Maria was een dochter van Levi, uit Levi. Heel merkwaardig. Dat toen al iets zichtbaar werd van wat nog gaat komen. Wat nog een keer waar wordt. Dat onze Heer Jezus en priester en koning is. Bent u dan een koning? Ja, dat ben ik, zei de Jezus. En hij zei dat hij de priester was. Om met zijn eigen bloed in te gaan in de hemel zelf. Hij is en priester en koning. Nu, hij krijgt de kroon. Wat we nu aan het doen zijn, gemeente zijn, bouwen, werken, getuigen, evangeliseren, wat het ook is. Het is onze kwaliteit geven aan hem, zodat hij de kroon krijgt, zodat hij eer krijgt, zodat hij gaat schitteren. Wanneer wordt dat zichtbaar? Nou ja, als hij hier op aarde weer komt en de Olijfberg midden doorspleit. Maar dat is nadat u naar hem gegaan bent, want u komt met hem. En als hij hier op aarde koning is, als hij hier gaat regeren, als hij in de troon in Jeruzalem zijn plaats heeft, dan gaat u met hem komen. Met hem heersen die 1000 jaren, zegt de schrift. Diezelfde periode. U gaat heersen. U bent met hem. De koning, de koningen, de heren komt. En u bent erbij. Ik ook. Gelukkig. En dat is niet omdat we het zo goed gedaan hebben. Nou, misschien hebben we maar de helft in onze aan hem gegeven. Misschien hebben we nog steeds een klein stukje voor onszelf gehouden. Zoals Ananias en Safira zeiden dat het hele bedrag was. Wat ze gebeurd hadden, wat ze ontvangen hadden voor die akker. Terwijl het niet zo was. Misschien bent u ook wel een beetje, ik wel, ik herken dat wel. Dat je iets aan de Heere geeft en het toch weer een beetje voor jezelf, je eigen eer eruit peutert. Zou je dit stukje nog een keer willen lezen voor jezelf? En dan willen vragen, wanneer heb ik dan dat wat ik heb en dat wat ik ben aan u gegeven? Zou hij met die kromme stokken die wij zijn, rechte slagen kunnen uitdelen? Ja. Zou hij met dat wat, als het op deze wereld ligt, dan gaat het om de duivel, dan gaat het om onszelf, dan wordt het een slang, weet je wel? Die staf van Mozes, heel duidelijk beeld, als het hier op de grond ligt, dan is het een slang. Nou, dan word je er bang van. Dan kun je er bang van, je kunt bang voor je eigen kwaliteiten worden, dat kan. Maar in de handen van de Heere is het een wonder. Komt er water uit de rots, komt er een pad dwars door de zee. Diezelfde slang, diezelfde staf. Dat is de insteek. Zacharia 6 is een heel boeiend hoofdstuk. Heel boeiend. En heel duidelijk voor onze tijd. En het wordt echt tijd dat we opnieuw gaan zeggen dat we niet een paar zendelingen uitsturen naar Afrika. En zeggen, nou, dat zullen wij financieren. Ja. Ik heb ook een keer van mensen gehoord die zouden mij iets financieren. Nou, dat heeft 2 jaar geduurd. Dat was het over. Ze hadden zich voor wat langere tijd verplicht. Maar het is nooit zover gekomen. Snap je? Die veranderen wel eens. Mensen veranderen. Maar zou je aan de Heer willen geven wat je hebt en dat wat je bent? Niet alleen vanwege je schuld, niet alleen vanwege je zonde, niet alleen vanwege je ongerechtigheid, maar voor hem, zodat hij een kroon krijgt. Zodat hij... En als het Nieuwe Testament u vertelt dat u, als u voor de rechterstoel van Christus openbaar wordt en u daar een kroon krijgt, die lauwe tak weer, dus daar wordt dan duidelijk wat u gedaan hebt. Wat gaat u daarmee doen? Nou, dat gaat u voor hem neerwerpen. Precies. Dat krijgt hij allemaal. Dat is allemaal. Dan zal het echt zo worden dat alles wat wij van hem kregen, omdat we misschien toch trouw waren op bepaalde puntjes, dat we dat aan hem teruggeven. En hij daar een kroon van krijgt. Hij. Ze wiepen hun kronen neer voor hem. Dat blijft dan over. Met elkaar is het een hele bijzondere les. 2 Korinthe, Zacharia 6. Dit kleine stukje van de priester krijgt een kroon. Maar dan gaat het niet over een hoge priester van een van ons. Maar dan gaat het uiteindelijk om de ene echte hoge priester. En dat is onze Heer Jezus. Die straks ook koning zal zijn. Dat is mijn Heer, dat is mijn heiland. Kroont hem met gouden kroon. Het lam op zijn troon. Dat komt nog een keer. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo nabij bent. Dat u ons ook helpen wilt om dit te begrijpen. Om dit in de praktijk van onze levens ook inhoud te geven. Ik wil u bidden om een hele bijzondere doorwerking van uw Heilige Geest. Uw Heilige Geest wil zo graag dat de Heer Jezus die kroon krijgt. Dat het om hem gaat en niet om ons en om onze groep. Maar om zijn naam en zijn eer. Daarom danken wij u, Vader, voor uw Zoon die alles opgaf om ons te redden. Alles losliet, alles gaf om die ene parel van grote waarde te bezitten. Dat is de Heer Jezus. Dank u wel voor uw Zoon. Hij krijgt de kroon en hij is die priester. En er is vrede tussen het koning zijn van de Heer Jezus, is vredesberaad tussen die beiden, tussen dat priester zijn en die koning zijn. En die, dat koning zijn, daar is vrede, er is harmonie tussen. Dank u wel daarvoor.